Gemeente, ik doe u de volgende afkondigingen. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor de schulddelging. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat Kobus Kaptein, burgemeester van Zuchtelenlaan 26... en Elisabeth Schiefmacher, de Noord 28... zich naar de ordening Gods in de heilige huwelijke staat wensen te begeven. Zij hebben de kerkelijke bevestiging daarvan aangevraagd, omdat zij begeren deze heilige staat in de naam Gods te beginnen en zalig tot zijn lof te voleindigen. Indien geen wettig bezwaar hiertegen wordt ingebracht, zal deze bevestiging, zo de Heere wil, geschieden op vrijdag 7 december... in een dienst die gehouden wordt in de schuilplaats om 4:15... en waarin zal voorgaan dominee J. Brons. In afwijking van het gestelde in het laatste kerkblad beginnen volgende week zondag de morgendiensten niet om 9:30, maar om 10:00. Ikzelf hoop dan in de Maranatenkerk voor te gaan en dominee Bos in de schuilplaats. En tevens zal er volgende week zondag gelegenheid zijn tot de bediening van de heilige doop in de schuilplaats. In verband met de rechtszaken die in de afgelopen week betreffende de situatie in de visserij tegen leidinggevende personen op dit terrein aan de orde zijn geweest en de zware eisen die daarbij zijn gesteld, acht de kerkraad zich met onze Urker dorpsgemeenschap op een zodanige ernstige wijze in opspraak te zijn gekomen dat ze tegenover de Heere niet verantwoord vindt om onder deze omstandigheden de vooraanstaande zondag vastgestelde viering van het heilige avondmaal doorgang te doen vinden. Zij is van mening dat hierover een gezamenlijke verootmoediging voor en bekering tot de Heere noodzakelijk is. Hiertoe roept de kerkraad u als gemeente met zich op dat zo spoedig als dit mogelijk is het avondmaal des Heeren wel gevierd en bediend zal kunnen worden. In verband met deze zaken heeft ook het comité zondagavondzang gemeend de voor vanavond geplande zangavond niet te laten doorgaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 143ste psalm en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 143, het eerste en het tweede vers.
Thank you.
Gemeente, wij stellen ons nu voor Gods heilige wet. Daarna lezen wij uit het boek Jozua, het 7e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. Het 7e hoofdstuk van het boek Jozua en daarvan de versen 1 tot en met 9. Terwijl wij in aansluiting op de lezing van dit schriftgedeelte zingen uit Psalm 60 en daarvan het eerste vers, Psalm 60. Het eerste vers, o God, hoe hebben wij getreurd?
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid desgenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet heidelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam heidelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn hos, noch zijn hezel, noch iets dat uw naasten is. Maar de kinderen Israël overtraden door overtreding met het verbannende. Want Achan, de zoon van Sharmi, den zoon van Sabdi, den zoon van Sera, uit de stam van Juda, nam van het verbannende. Toen ontstak de toren des Heeren tegen de kinderen Israëls. En als Jozua mannen zond van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt, aan het oosten van Bethel, zo sprak hij tot hen, zeggende: Trek opwaarts en bespied het land. En die mannen nu trokken op en bespieden Ai. En daarna keerde zij weder naar Jozua en zeiden tot hem dat het ganse volk niet optrekken, dat er omtrent 2000 mannen of omtrent 3000 mannen optrekken om Ai te slaan. Vermoei daarheen al het volk niet, want zij zijn weinigen. Alzo trokken derwaars op van het volk omtrent 3000 man, dewelken vloden voor het aangezicht der mannen van Hai. En de mannen van Hai sloegen van dezelfde omtrent 36 man en vervolgden van hem voor de poort tot Schebarim toe en sloegen hem in een afgang. Toen versmolt het hart des volks en het werd tot water. Toen verscheurde Jozua zijn klederen en viel op zijn aangezicht ter aarde voor de hark des Heren tot een avond toe. En hij en de oudsten van Israël, en zij wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zeide: ach, Heere, Heere, waarom hebt gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan, om ons te geven in de andere Amorieten, om ons te verderven? Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde van de Jordaan. Och, Heere, wat zal ik zeggen? Nademaal dat Israël voor het aangezicht zijner vijanden de nek gekeerd heeft, als zij de Kanaanieten en alle inwoners des lands oren zullen, zo zullen zij ons omsingelen en onze naam uitroepen van de aarde. Wat zult gij dan doen, uw grote naam doen?
De stof voor onze overdenking vanmorgen op deze zondag, die eigenlijk een voorbereidingszondag zou hebben moeten zijn, maar die het niet is. Hoewel toch wel, op een andere manier hoop ik, een voorbereidingszondag. De stof voor onze overdenking is het gelezen schriftgedeelte, Jozua 7, de versen 1 tot en met 9. We willen samen eerst Gods aangezicht zoeken in gebed. Dan willen wij in onze gebeden gedenken aan de volgende gezinnen en personen uit onze gemeente. Sommigen in verband met dankzegging, anderen met voorbeden. Dankzegging voor de gezinnen Neentjes Kramer, de Noord 90, Pasterkamp Korf, Noorderpalen 90, Romkes Korf, Harderbank en de boer Hakvoort Vlaak 13. In deze vier gezinnen is in de afgelopen week een baby geboren, wat het kindje van de familie de boer Hakvoort betreft. Dat kind is in het ziekenhuis geboren en het is overgebracht naar het VU-ziekenhuis in Amsterdam, waar het nog enige tijd zal moeten blijven. Daar is ook de moeder. Dan willen we dankzegging doen voor zuster Mazereeuw uit de Talma, die deze week thuisgekomen is. En datzelfde geldt ook voor Lummy Kramer, rede 62, die uit het ziekenhuis in Groningen thuis mocht komen. In de ziekenhuizen, in verschillende ziekenhuizen verblijven, behalve dat kindje van de familie De Boer en zuster De Boer Hakvoort, in het AMC in Amsterdam, Kobus Post, Zeeasterstraat 6, die daar een operatie aan een van zijn oren onderging. In het ziekenhuis in Emmeloord zijn nog altijd zuster Hoefnagel Kluiver, Vrouwenzand, en daar is ook haar Harco Brans, Waaiershoek 29. In het Sophia ziekenhuis in Zwolle zijn nog altijd zuster Terbeek Baarsen, Bornholmlaan 11 en zuster Visser, Surinamestraat 7. En dan willen wij in onze gebeden ook gedenken aan zuster Ten Napel van wijk 6 nummer 30, die nu erg zwak geworden is en wier toestand achteruit gaat. Wij willen samen Gods aangezicht zoeken. Heren, we komen aan het begin van deze kerkdienst voor uw heilig aangezicht, om, zoals we het elkaar ook zeiden, uw zegen te bidden, uw zegen over deze dienst, over de prediking van uw woord en over alles wat wij in deze kerkdienst mogen meemaken. Maar bijzonder ook om voorbeden en dankzegging te doen in verband met diverse situaties in het leven der gemeente. En dan denken we nu eerst aan die mensen die we elkaar zojuist genoemd hebben. We danken u ervoor dat er een aantal gezinnen verblijd mochten worden door uw grote daden. U hebt daar nieuw leven gegeven. En al ging het in het ene gezin wat voorspoediger en wat gemakkelijker dan in het andere gezin, er is voor allen toch reden tot dankbaarheid om uw grote naam te erkennen. Heren, wij bidden u dat u ze daar ook inderdaad zelf de geest der dankbaarheid voor wilt geven, en dat ze in u de Heere mogen eindigen. En dan dragen wij bijzonder ook dat kleine kind aan u op, dat in het ziekenhuis moest worden opgenomen om daar enige tijd te worden verzorgd. Heren, wilt u dat jonge leven ook sparen en geef dat het straks ook in de kring van het gezin mag terugkeren. Laten wij beseffen mogen, Heren, ook in de dingen waarin we dankbaarheid mogen beleven en vreugde mogen ontvangen, hoe afhankelijk we zijn van u, de Heren. En dat we ook niets van onszelf hebben, maar als u ons het een en ander geeft, en zeker als u ons vele grote, rijke zegeningen geeft, dat we het dan altijd maar weer zullen moeten verstaan dat u de gever bent en dat het onverdiende gaven zijn. Dat geldt ook als we uit een ziekenhuis mochten thuiskomen, zoals dat het geval is met zuster Mazereeuw en ook met Lummy Kramer. Heren, wij bidden dat u ze verder gedenken wilt en dat u ze genadig voor uw rekening wilt nemen en dat u het wel wilt maken. Ach, u bent machtig om ook voor hen verder te zorgen en uw gunst en goedheid aan hen te bewijzen. Wij bidden dat u dat ook doen wilt aan hen die nog in een ziekenhuis liggen. In welke omstandigheden dan ook en wat voor kwaal dan ook, Heren. U kent ze allen, sommigen zijn er al geruime tijd, anderen werden er kort geleden opgenomen. Maar, heren, hoe verschillend de omstandigheden ook mogen zijn, het blijft voor hen allen nodig dat zij ondervinden mogen dat u ook daar aan hen denkt en dat u de behandeling nog tot zegen stelt. Wij bidden u ook voor die zuster die al geruime tijd ziek is en die door uw goedheid nog lange tijd eigenlijk op een wonderlijke manier gespaard werd. Want aanvankelijk toen ze de tijding kreeg dat zij zo ernstig ziek was, toen zag het er naar uit dat het allemaal veel sneller zou gaan. Maar nu is dan toch het moment gekomen, heren, dat er duidelijk achteruitgaan, gang en verzwakking in haar omstandigheden gekomen is. En ze is nu heel erg ziek. Heren, wij dragen haar aan u op. En wij willen met elkaar ook in het midden der gemeente bidden dat u haar zou willen bezoeken. U hebt dat in de afgelopen weken en maanden wel eens meer willen doen. Dat u tot haar wilde komen en tot haar wilde spreken. En dat zij op haar gebeden ook antwoord mocht ontvangen. En dat haar worstelingen niet onbeantwoord bleven. Heren, gij zijt toch dezelfde. Wij bidden van u dat u aan haar wilt gedenken in uw rijke gunst. En haar in haar lichamelijke nood, in haar zwakheid, in haar pijn, haar helpen en dragen wilt. Maar dat u ook in haar geestelijke behoeften genadig zou willen voorzien. En dat zij in dat vertrouwen mag leven. Ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. Schenk haar dat in rijke mate. Wees ook met degene die haar verzorgen en maak het ook met hen nog genadig wel. Heren, en zo bidden wij voor alle die het moeilijk hebben. Voor alle die beproefd worden. Voor hen die een moeilijke weg moeten gaan. Die misschien ook wel in grote spanning verkeren. We bidden van u, Heren, dat u gedenken wilt aan hen die depressief zijn, die terneergeslagen zijn, die moedeloos zijn, die misschien ook de weg door het leven niet meer kunnen gaan, althans zo ervaren ze het, en die in al de druk en de moeite van het leven wel eens de gedachte, het gevoel hebben dat ze nog een keer bezwijken zouden. Die zijn er ook in het midden der gemeente. Heren, en verder, wij bidden van u dat u ze helpen wilt, dat u ze ondersteunen wilt en dat u uw kracht nog wilt bewijzen en dat u uw gunst nog wilt schenken. We bidden u, Heren, dat u geven wilt dat de prediking van uw woord vandaag op deze zondag dienstbaar mag zijn aan de komst van uw koninkrijk. We zouden vandaag voorbereidingszondag hebben willen houden. Zo was het afgesproken, zo was het ook bekendgemaakt vorige week nog in de afkondiging aan de gemeente. Maar u weet ook hoe de kerkenraad heeft gemeend tot een ander besluit te moeten komen en wat daar de achtergrond van is. Heren, en dat zijn dingen die ons inderdaad ernstig moeten verontrusten. Dingen die ons diep raken. Dingen waardoor wij ook werkelijk voor de noodzaak geplaatst worden van waarachtige verootmoediging voor het aangezicht van u, een heilig God, die te rein van ogen zijt dan dat u het kwaad zou kunnen aanschouwen. O God, wij bidden van u dat wij mogen leren om voor u te buigen en om ook met alle zonden te breken in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven, in ons bedrijfsleven. En dat wij het mogen leren in alle oprechtheid in uw wegen te gaan. Want alleen dan kan zegen verwacht worden. En omdat wij zo zoals het nu is geen zegen kunnen verwachten, daarom kan de tafel des Heren ook niet in het midden der gemeente staan aangericht. O God, doordring ons allen van de diepe ernst daarvan. En geef dat wij het ook door de prediking en ook door de bezinning en ook door de overdenking en ook door de gesprekken met elkaar mogen leren om een andere weg te gaan. Persoonlijk en ook als gemeente en ook als gemeenschap hier in ons dorp. En dat wij het mogen beseffen, Heere, dat Gij een God zijt die uw geboden niet voor niets geeft. En die uw verordeningen niet zomaar hebt gegeven. En die het ook niet zomaar hebt gezegd dat in het onderhouden van uw geboden een groot loon is. En dat er geen zegen te verwachten is als een mens op zijn eigen verstand of zijn eigen vindingrijkheid bouwt. Heere, dan hoereren we van u af. En dan komen we hoe langer hoe verder bij u vandaan. En dan komt er een magerheid aan onze ziel. En straks bent u helemaal geweken. En dan kunnen we met onze godsdienst nog wel doorgaan. En de vormen nog wel intact houden. Maar het heeft geen enkele zin en het heeft geen enkele inhoud meer. Heere, u zoekt naar waarheid in het binnenste. In het verborgene maakt gewijsheid bekend. Leer ons dat. Maar als u naar waarheid in het binnenste zoekt, Heere, dan moeten we beleiden dat dat bij ons niet gevonden wordt, tenzij u het zelf in onze harten en in ons leven werken wilt. En zo doen we een dringend beroep op de werking, op de komst van de Heilige Geest. Mogen wij door de krachtige werking van die Geest ook in de kerkdiensten van vandaag ondervinden, Heere, dat Hij nog aan ons denken wilt. En dat de bekering die nodig is als een geschenk van de hemel ons gegeven wordt. En dat dat nieuwe leven in de vreze des Heren ook als een gave Gods ons mag toebedeeld worden. En dat we zo ondervinden, Heren, dat u toch nog barmhartig bent. Toch nog genadig, toch nog ontfermend. Maar dan moet het boze wel uit het midden worden weggedaan. Want anders kunnen we die zegeningen ook niet verwachten. Heere, schenk ons alles wat we nodig hebben. In spreken en in luisteren. En mogen we hier allen bijeen zijn. Onder het beslag van uw woord. In het besef van de heiligheid van uw huis. In het besef dat de vreze des Heren is. Het kwade te haten en het goede te verkiezen. En laat het zo dan toch nog een goede, een gezegende zondag mogen worden. Uit de verdiensten van hem, wiens komst in het vlees we straks weer mogen gedenken. De Heere Jezus Christus. En laat het zo dan toch echt weer opnieuw een vreugde mogen worden om in uw huis te verkeren, Heere. In de verwachting van dat werk van de Heere Jezus. En van de zaligheid die hij verdiend heeft. Opdat wij ook op deze Adventszondag en deze Adventsdagen het mogen leren. Ik blijf de Heere verwachten. En dat we zo bij hem mogen schuilen. In alle nood van lichaam en ziel. En tot hem mogen vluchten. Ook met al de schuld. Met al de ongerechtigheid. Persoonlijk en collectief. Heere, gedenk ons. Naar de rijkdom van uw barmhartigheid. In de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen uit de 106e psalm en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 106, het derde en het vierde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw en wij hebben God op het hoogst misdaan. Meent, het is voorwaar geen geringe zaak als een kerkenraad na rijp beraad meent te moeten besluiten dat de viering van het heilige avondmaal geen doorgang kan vinden. Omdat er zoveel opspraak is en zoveel ergernis gegeven wordt, en dat het gevaar niet denkbeeldig is dat de naam des Heren om onzentwil gelasterd wordt. Omdat er zoveel dingen zijn die al jaar en dag bestaan en iedere keer weer aan het licht komen, die door de beugel van Gods wet niet kunnen. Door de beugel van de wetten van het land niet, maar ook door de beugel van de wetten van de Heere God niet. En we zijn daar collectief schuldig aan. Zeker als blijkt dat ook onze overheid daarin niet vrij uitgaat. En daarom is het terecht dat de kerkenraad gemeend heeft in deze situatie het voorgenomen plan om het avondmaal te vieren en vandaag voorbereiding te houden op het avondmaal niet te laten doorgaan. Maar in plaats daarvan het woord des Heren te openen om te zoeken naar onderwijs uit het woord van de Heren in deze situatie. Opdat wij, zoals die mededeling van zojuist ook inderdaad zei, ons leren verootmoedigen voor en bekeren tot de Heere. Want alleen in die weg is er ook voor onze gemeente en ook voor onze dorpsgemeenschap, alleen in die weg is er zegen te verwachten. Het is dus een ander soort zondag als dat we ons hadden voorgesteld. Het is ook voor de predikanten die de diensten hebben te leiden een ander soort zondag als dat ze zich eigenlijk in het begin van de week al hadden voorgenomen. En de prediking moet ook andere accenten leggen en de boodschap moet een andere zijn dan een boodschap die speciaal gericht is op de voorbereiding voor het heilige avondmaal. Maar er zit altijd een voorbereiding in de prediking. Schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. En of dat nu aan de avondmaalstafel of op de jongste dag is. Schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. En op de eerste adventszondag komt die vraag ook nog vanuit de adventsgedachte naar ons toe. Hoe zal ik u ontvangen? Is er plaats voor hem, de advent, de komende Christus? Is er plaats voor hem in ons hart? Zijn de wegen bereid aan de komst van de Heere Jezus? Ging immers de komst van de voorloper vooraf. De wegbereider om de weg des Heren te bereiden. Om recht te maken in de wildernis. Een baan voor onze God. En zo is het toch voorbereiding, gemeente. Al is het dan niet specifiek voor het avondmaal. Maar voorbereiding, opdat de wegen des Heren recht gemaakt en opdat alle dalen gevuld en alle heuvels geslecht zullen worden, opdat het kromme recht gemaakt en het hobbelachtige tot een vallei gemaakt zou worden. Want zo en zo alleen zullen we de heerlijkheid des Heren kunnen zien. We hebben gelezen en ik heb u gezegd dat dat ook de stof voor onze overdenking is uit het boek Jozua, het 7e hoofdstuk. Het hoofdstuk dat ons vertelt wat er gebeurde na de verovering van Jericho. De eerste stad in Kanaan die de Israëlieten mochten veroveren was de stad Jericho. En bij die verovering van Jericho heeft de Heere twee dingen heel duidelijk gemaakt. Twee dingen. Kanaan kan veroverd worden alleen maar door de almacht van God en in de weg van geloof en gehoorzaamheid van het volk. Zo is het gebleken bij Jericho. De Heere heeft voor hen gestreden. De Heere schakelde hun activiteiten alleen maar in voor zover zij om de stadsmuur heen moesten lopen. En voor zover zij op de trompetten, op de bazuinen moesten blazen. En voor de rest deed de Heere alles. Hij gebruikte de wapens van Israël niet. Maar hij deed zelf de muren van de stad wankelen en neerstorten. En zo heeft hij bewezen dat hij voor zijn volk strijdt. En dat hij zijn volk de overwinning geeft. Maar dat gaat tegelijk gepaard met dat andere beginsel, dat Kanaan alleen veroverd kan worden in de weg van geloof en gehoorzaamheid van dat volk. Want toen het volk die opdracht kreeg om rond de stad te gaan, 6 dagen lang en op de 7e dag ook nog een keer 7 keer. En toen dat volk de opdracht kreeg om de priesters voorop te laten gaan en niet de strijdbare helden. En toen het volk de opdracht kreeg om de trompetten te blazen en dan te juichen. Toen moesten ze die opdrachten van de Heere ook in gehoorzaamheid en in geloof opvolgen. En dat gelovige gehoorzaam zijn wordt door de Heere nog eens een keer op een hele bijzondere manier beaccentueerd ook als hij in vers 18 van hoofdstuk 6 zegt: alleenlijk dat gij lieden u wacht van het verbannene, opdat gij u misschien niet verbandt, mitsnemende van het verbannene. En het leger van Israël niet stelt tot een ban, nog datzelfde beroert. Maar al het zilver en goud en de koperen en ijzeren vaten zullen de Heere heilig zijn. Tot de schat des Heeren zullen zij komen. Dat is een proefgebod, waarin de Heere de gehoorzaamheid en het geloof van zijn volk nog eens extra op de proef stelt. Als hij zegt dat zij van alles wat er in Jericho te vinden is, niets voor zichzelf mogen nemen. Ze moeten het allemaal verbannen, dat wil zeggen, ze moeten het allemaal met vuur verbranden. Behalve het goud en het zilver en andere kostbare metalen en metalen voorwerpen. Maar daar mogen zij ook hun eigen zakken niet mee vullen. Die moeten ze brengen bij de schat van het huis des Heren. Dat moet geheiligd worden in de dienst van de Heren. En daar moet het volk ook aan gehoorzamen. Maar toen kwam Achan. En hij overtrad. Wat deed hij precies? Wel, in het eerste vers van hoofdstuk 7 van Jozua lezen wij eigenlijk niet wat hij precies deed. Hij nam van het verbannene, meer niet. Maar lezen we verder in dit hoofdstuk, komen we bij vers 20 en vers 21, waar we de bekentenis van Achan lezen. Dan zien we wat hij precies wel gedaan heeft. Achan nu antwoordde Jozua en zeide: voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd en heb al zo en al zo gedaan. Want ik zag onder de roof 1, zo staat het er, 1 schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed. En 200 sikkelen zilvers en 1 gouden tong, welker gewicht was 50 sikkelen. En ik kreeg lust daartoe en ik nam ze. En zie, ze zijn verborgen in de aarde, in het midden van mijn tent, en het zilver daaronder. Zet u even een klein cirkeltje in gedachten rondom de werkwoorden die hier genoemd worden. Ik zag, ik kreeg lust, ik nam ze, en ze zijn verborgen in mijn tent. Hij zag 1 schoon Babylonisch overkleed. Prachtig werkstuk. Maar het was bestemd voor de vernietiging. Hij zag ook nog 200 zilveren sikkels en een gouden tong. Maar die waren bestemd voor de schat van het huis des Heren. En als hij ze zo gezien had en dat kleed in brand gestoken had met zijn fakkel, en die sikkels en dat goud meegenomen had en het bij Jozua gebracht had voor de schat van het huis des Heren, was er met het zien van Achan niets verkeerds geweest. Maar hij kreeg lust daartoe. Hij brandde van begeerte van binnen om het voor zichzelf te houden. Wat zouden die er prachtig uitzien als hij dat Babylonische overkleed aantrok? Wat zouden de mensen hem bewonderen als hij zo'n mooie jas had? En wat kon hij met dat goud en met dat zilver allemaal niet doen? Hij kreeg lust daartoe. En hij nam het. Wat zijn hart begeerde, voerde zijn hand uit. En hij stelde zijn geweten gerust. En toch kon hij zijn geweten niet helemaal geruststellen. Want toen hij met dat spul wat hij meegenomen had bij zijn tent kwam, toen heeft hij een gat gegraven in de bodem van zijn tent om het onder de grond weg te stoppen. Waarbij zijn tentgenoten waarschijnlijk wel medeplichtig zijn geweest. Want zoveel privacy is er in een tent niet dat je daar alles kan doen zonder dat je tentgenoten het weten. Dus ze zullen er wel van op de hoogte geweest zijn. Maar hij verbergt het, want hij durft het niet aan anderen te laten zien. Hij wist dat het niet bij hem hoorde en dat het niet in zijn tent thuis mocht komen. Probeer u het in te denken hoe het gegaan is met deze Achan. De Heer had opdracht gegeven dat ze rondom de stad moesten lopen en de zevende keer op de zevende dag moesten ze juichen. En als dan de muren instorten, dan moesten ze recht voor zich uit over de ingestorte muren heen klauteren om in de stad binnen te dringen. Achan deed dat ook, samen met zijn collega's links en rechts en op een hele rij. En zo drong hij ook recht voor zich uit de stad binnen om daar het vonnis van de Heere mede te voltrekken. En hij stak ook huizen aan brand en hij verwoestte ook van alles en nog wat hij op zijn weg tegenkwam. En toen zag hij dat prachtige kleed. En toen zag hij dat goud en dat zilver. Kon hij dat niet voor zichzelf houden? Moest hij dat nou echt verbranden, dat kleed? Dat is ook zonde. Om dat zomaar weg te doen. Zomaar aan het vuur prijs te geven. En dat zilver en dat goud. Heeft de Heere dat nu echt ook wel nodig? Moet dat nu ook naar de schat van het huis des Heeren? Mag hij er dan niets van hebben voor zichzelf? En niemand ziet hem. Hij ziet dat links en rechts zijn makkers bezig zijn, druk bezig zijn met de uitvoering van het bevel en van het vonnis des Heeren. Dus zonder dat iemand het merkt, steekt hij die dingen bij zich. En hij doet verder net alsof er niets aan de hand is. Praat het naar zichzelf toe goed. Stelt zijn geweten gerust. Vertelt ook zijn huisgenoten dat het zo ernstig niet is. Misvormt ook hun geweten, met name dat van zijn kinderen. Maar er is er één die het gezien heeft. En die ene die het gezien heeft, ziet het niet door de vingers. En dan blijkt dat de zonden van Achan ontzaglijke gevolgen heeft. Twee dingen worden heel uitdrukkelijk genoemd in het vervolg. U begrijpt, ik heb een tekst genomen van 9 versen, maar ik kan natuurlijk niet op elk detail ingaan. De grote lijn alleen. Begrijpt, ik heb een tekst genomen van 9 versen, maar ik kan natuurlijk niet op elk detail ingaan. De grote lijn alleen. Het eerste gevolg van de zonde van Achan is dat nu het hele volk schuldig staat. Het hele volk. Zien we direct al in het eerste vers. Maar de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene. Terwijl het er toch maar één was. Maar de Heere zegt, de kinderen Israëls overtraden. En in het slot van vers 1, toen ontstak de toorn des Heeren tegen. Nee, daar staat er niet Achan en zijn huis. Maar tegen de kinderen Israëls. En verderop in het hoofdstuk, als de Heere straks Jozua antwoord geeft, vers 10, vers 11, dan zegt de Heere, Israël heeft gezondigd. Zij hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had overtreden. En ook hebben zij van het verbannene genomen. En ook gestolen en ook gelogen. En hebben het onder hun gereedschap gelegd. Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht van hun vijanden. Gods toorn is gericht tegen Israël, want het hele volk heeft gezondigd. Maar iemand zegt, dat is toch niet billijk? Achan is de enige die gezondigd heeft. En dan zijn zijn huisgenoten medeplichtig. Maar wat heeft het volk gedaan? De anderen weten er niet eens wat van. Jozua is totaal onbekend met de hele situatie. Het volk is ook niet op de hoogte. Maar past u op dat we de Heere niet tegenspreken. Past u ervoor op dat wij de rechtvaardigheid Gods niet in twijfel trekken. De Heere zegt, Israël heeft gezondigd. En dan maakt de Heere wel onderscheid in zijn woord tussen de persoonlijke zonde van Achan en de collectieve zonde van het volk. Zeker, Achans zonde is ook een persoonlijke zonde. Kijkt u maar in vers 15 van dit hoofdstuk, waar de Heere het heel persoonlijk op Achan betrekt. En het zal geschieden, die geraakt zal worden met de ban, die zal met vuur verbrand worden. Hij en al wat hij heeft, omdat hij het verbond des Heren overtreden heeft. En omdat hij dwaasheid in Israël gedaan heeft. Er is een stuk verantwoordelijkheid die Achan alleen draagt. Zoals er een stuk verantwoordelijkheid is die Adam alleen gedragen heeft. En niet alle zonden van Adam worden zijn nageslacht toegerekend. Maar terzelfde tijd, terwijl er een persoonlijke verantwoordelijkheid voor Achan was, is er ook een gemeenschappelijke schuld. Mensen dragen nu ook gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Zo behandelt God ons. Zo doet hij dat ook in het geheel van het menselijke geslacht, nietwaar? Zo deed hij het ook in de dagen van Jozua. En zo doet hij het nog, ik kom daar straks wel op terug. Zo doet hij het nog in een gemeente, in een kerk. Heel Israël staat schuldig. En het tweede, het verschrikkelijke gevolg van Achans zonde, is dat het hele volk nu ook onmachtig en onbekwaam geworden is. De toorn Gods is ontbrand, lazen we in vers 1. En als ze dan proberen Ai te veroveren, loopt het op een grote mislukking uit. Ze zijn onmachtig, onbekwaam. Ze kunnen niets beginnen. Tegen het sterke Jericho waren ze sterk omdat de Heere met hen streed en de Heere voor hen streed. En tegenover Ai, veel kleiner, veel zwakker, kunnen ze niets beginnen. En dat blijkt uit verschillende dingen. God is toornig op hen. En nu heeft hij ze overgegeven aan zelfgenoegzaamheid. Zelfgenoegzaamheid. Leest u hier bij de leiders of bij het volk dat ze in gebed gegaan zijn voordat ze Ai gingen veroveren? Ze hebben verspieders uitgestuurd. En die verspieders kwamen terug. Oh, het is maar een klein stadje, we kunnen dat zo wel redden. En je hoeft er geen heel leger naartoe te sturen, Jozua. 2000, hooguit 3000 man is genoeg. En zo deden ze het ook. Zonder de Heere. In zelfgenoegzaamheid. Wij redden het wel. Wij kunnen dat wel. En ze stonden open voor verkeerd advies. Het advies van die spionnen. En toen zij hem als strijd gingen leveren, werd het één grote mislukking. En er stierven er ook nog 36 van het volk op het slagveld. En daarna lezen wij, en dat zijn ook woorden om op ons te laten inwerken, toen versmolt het hart van het volk en het werd tot water. Ze zijn ten einde raad. En het ergste van alles, en we kwamen dat tegen in het laatste stukje van vers 9, het laatste stukje van het gebed van Jozua: wat zult gij dan uw grote naam doen? Nu zal de naam van de Heere ook nog gelasterd, gesmaad en onteerd worden. Ziet u dat de zonde van die enkele Achan geweldige gevolgen had voor het gehele volk? Ze liggen allen onder de toorn. Ze worden alle prijsgegeven aan een geest van zelfgenoegzaamheid. Er vallen slachtoffers. Ze zijn versmolten voor het aangezicht van hun vijanden. En boven dat alles, de naam Gods wordt onteerd. God, die door die ene zonde van die ene Israëliet gekrenkt is, wordt daardoor gebracht tot het inhouden en terughouden van zijn zegeningen. Eén Achan verlamt het hele volk. En één Achan verlamt een hele gemeente. Wat leert ons dat dan? De Achans zonde is niet uitgestorven, gemeente. Toen Achan in het dal van Achor gestenigd werd, toen werd hij wel uitgeroeid. Maar zijn zonde leeft voort. Gaat u maar na. Hij nam één Babylonisch overkleed. Maar dat was bestemd voor het vuur. Dat was bestemd voor de verdelging. Dat moest worden weggedaan. Evenwel, Achan nam het voor zichzelf. Hield het voor zichzelf. Koesterde het. Wat God erover gezegd had, dat deerde hem niet. Hij wilde het voor zichzelf behouden. Er zijn vele dingen, gemeente, die de Heere in ons leven heeft aangewezen als dingen die bestemd moesten zijn voor het vuur. Er zijn vele dingen die de Heere in het leven van zijn kerk aanwijst als dingen die gekruisigd, die uitgerukt, die gedood moeten worden. Al de werkingen van het vlees, al het materiaal van de wereld, al het materiaal van de duivel. Mag ik u vanuit het Nieuwe Testament een paar van die dingen noemen, van die Babylonische overkleden, die uitgeroeid, die verdelgd moeten worden? Ik denk aan wat we lezen in de Colossensebrief, derde hoofdstuk. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Namelijk hoererij. En u begrijpt u tegelijkertijd dat het vanmorgen echt niet alleen over de problemen in de visserij gaat. En dat het echt niet aangaat om eenzijdig alleen de vinger te richten aan hen die in verband met hun bedrijf en hun beroep in de visserij, op welke plaats en op welke positie dan ook, om eenzijdig naar hen de vinger te wijzen. Al was dat wel de aanleiding, de directe aanleiding voor het kerkenraadsbesluit. Maar het gaat om alles wat tegen Gods heilig gebod ingaat. Het gaat om alles waarin wij ook als gemeente schuldig staan tegenover de Allerhoogste, de wetgever. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst. Maar legt gij ook dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond, liegt niet tegen elkander. Zeker, hier staan een aantal zonden in. Hier hangen in deze kledingkast een aantal Babylonische overkleden die gretig gegrepen worden in de hele visserijwereld. Liegen tegen elkander. De gierigheid, de geldgierigheid, de wortel van alle kwaad. Maar er hangen nog meer klederen in deze kast. En kijkt u eens in uw kledingkast. Wat voor kleren, wat voor Babylonische overkleden wij nog in huis hebben. Van die rij die Paulus hier noemt. Hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Door een andere kleerkast kijken. Efeze 4, vers 25 en volgende verzen. Laat de apostel nog een aantal van die prachtige Babylonische overkleden zien. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste. Wordt toornig, zondigt niet. Alle bitterheid, toornigheid, gramschap, geroep. Lastering, zij van u geweerd met alle boosheid. Dat zijn allemaal van die kleden waarvan God gezegd heeft, ze moeten in het vuur. En iemand die de naam van Christus noemt, heeft geen recht om zich met die kleden nog te bekleden. Weg met al die dingen. Hoeveel van die dingen houden wij vast? Verbergen we in onze tent? En dan dat goud en dat zilver. Het hoort ook bij de aaganszonde om naar zich toe te halen wat niet van hem is. God zei dat het van hem was, dat hij dat wilde hebben bij de schat van het huis des Heren. Maar Aagan nam het voor zichzelf. En er zijn meer van die edele dingen, van die kostbare dingen waarvan de Heere zegt, geef dat aan mij. Besteed dat in mijn dienst. Eer en verheerlijk mij ermee. Mijn zoon, geef mij uw hart. Iets kostbaarders hebben we niet dan ons hart. Maar de Heere zegt, geef het aan mij. Laat dat goud, laat dat zilver van uw hart aan mijn dienst besteed en in mijn dienst gewijd worden. Maar eisen wij dat hart misschien voor onszelf op? Zeggen wij, daar zal ik zelf baas over blijven. Onze talenten, onze bekwaamheden, onze gaven, ons verstand, ons leven, onze tijd. Ik bid u dan, broeders, bij de ontfermingen Gods, dat ge uw lichamen stelt tot een gode welbehagelijke offerande, zegt de apostel. Lichaam en geest, bij al Gods kinderen gekocht door het bloed van Christus, behoren niet onszelf toe, maar die wil de Heere hebben bij de schat van het huis des Heren. En als we het voor onszelf claimen, hoe dan ook en wat dan ook, dan zijn we met de aaganszonde bezig. En de aaganszonde raakt het hele volk. Dat was toen zo, dat is nog zo. Zo is het ook in uw lichaam. Als u kiespijn hebt, heeft uw hele lichaam er weet van. Als u zware hoofdpijn hebt, is uw hele lichaam ongeschikt om nuttig en noodzakelijk werk te verrichten. Er hoeft maar ergens een afwijking te zijn. Als één lid van het lichaam lijdt, lijden al de leden mede. Als er één lid in het lichaam der kerk ziek is, aan de aaganszonde leidt, dan wordt het hele lichaam van de kerk verlamd. En nu heb ik het niet, en u spreekt het woord van de Heere niet over de zonden die nog tegen onze wil in ons overgebleven zijn. Want zelfs de allerheiligste heeft nog maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid. En verder komen ze in dit leven, in het lichaam der zonde, niet. Maar ze schreien eronder. En ze dragen er leed over. En ze verlangen soms van harte naar levensvernieuwing en levensverandering. Maar ik heb het niet over die zonden die tegen onze wil in ons overgebleven zijn. Maar nu over die moedwillige aaganszonde. Die zonde die moedwillig bedreven werd. Die tegen beter weten in bedreven wordt. Die zonde die ook bewust verheimelijkt wordt. Bedekt wordt. Die zonde die goed gepraat wordt tot voor de rechtbank toe. Die zonde waar we de ernst niet van willen zien. En waar we de werkelijkheid niet van willen erkennen. Die zonde. En het gevolg daarvan is, God geeft ons over aan een geest van zelfgenoegzaamheid, zoals hij dat ook bij Israël deed. En we kunnen het nu zelf wel. En we zijn handig genoeg, en ook op godsdienstig gebied, zelfgenoegzaamheid. En we gaan hoog staan bij onszelf. En we luisteren naar verkeerd advies. En toen sneuvelden er op het slagveld bij Ai. Als de zonde van Achan ons infecteert, ook als lichaam, als gemeente. Gemeente, dan moet u erop rekenen dat er mensen gaan sneuvelen. Dat de geestelijke dood slachtoffers gaat maken. Dat de gemeenschap met de Heere verdwijnt. Dat er een magerheid aan onze ziel komt. Daar moet u op rekenen. Als we de zonde laten voortbestaan en voortwoekeren, van welke aard die dan ook is. Dan komt er een magerheid aan onze ziel, want de Heere trekt niet meer met ons op. De Heere trekt niet meer met ons op. En het ergste van alles, Jozua heeft dat aan het eind van zijn gebed gezegd. De naam Gods wordt gelasterd. Wat voor naam hebben wij nu als Urk in Nederland? Hoe staan we nu bekend? Via de berichtgeving in de krant. En wat zegt de wereldse pers over het christelijke Urk, waar 60% bij klein rechts hoort? Wat zegt de wereld van dat Urk dat zo staat op zondagsheiliging en zo? De naam Gods wordt om onzentwil gelasterd. Als bekend wordt tot op het hoogste niveau van bedrog en van oneerlijkheid en van burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat is het ergste van alles. In plaats dat er een getuigenis uitging van dat kleine restantje christendom in Nederland, dat het waard, dat de Heer en zijn dienst het waard is om gezocht en betracht te worden, wordt de dienst van de Heer nu ook nog neergehaald. En doen we hem smaadheid aan, onder het mom dat hij ons zo zegent. Nee, dan gaat het niet om onze naam. Dat bedoel ik niet, want wat betekent die naam? Maar dan gaat het om de naam Gods. Zitten we daar wel eens over in? En als wij doorgaan op deze weg, gemeente, als we de praktijken die we hebben aangenomen blijven voortzetten, dan moeten we niet verwachten dat de Heere nog in gunst ooit nog ons zal bezoeken. Weet u wat het gevolg is? U moet het eens proberen na te checken bij de kinderen. De ouderen onder ons zijn nog opgegroeid met een geweten dat nog gevormd was naar het woord Gods. En toen allerlei verkeerde praktijken zich aandienden en wij er langzaam maar zeker toch toe overgingen, ook in onze dorpsgemeenschap, toen moesten we eerst over ons geweten heen stappen. Maar met dat al zijn wij een geslacht aan het kweken dat geen zuiver geweten meer heeft. Want onze jonge mensen groeien op met het voorbeeld dat liegen en bedriegen en de overheid, de wetgeving en je laarslappen gewoon is. En dat dat allemaal mag. En die mentaliteit wreekt zich. Die wreekt zich bij onze jonge mensen. Arme jeugd in ons dorp. Die zo'n slecht voorbeeld heeft. En het zal van onze hand ouderen geëist worden. Nu kunnen we met onze zonde voortgaan en zeggen, ja, nou, maar die overheid dit en die overheid dat enzovoort enzovoort. Ik weet dat wel. En zo zal het wel gaan ook door sommigen, ook na deze zondag. En men zal best zeggen, die kerkraad heeft het overdreven en die maatregel was niet nodig geweest. Die gedachte zal ook wel hier en daar opkomen. En de prediking was te scherp en dit en dat, jawel, nou gaat u er dan maar mee door. Maar zal het wel zijn als God ons gaat onderzoeken? Zal het wel zijn als God onze kleerkast gaat bekijken? Zal het wel zijn als de Heer ons gaat bekijken van binnen en van buiten? In ons persoonlijk en in ons gezinsleven en in ons bedrijfsleven. En daarom, het is niet genoeg als we de zonde constateren. Het is nodig dat we de zonde uitroeien. Dat was in Jozua 7 aan de orde. En hoe moet dat dan met het uitroeien van die zonde? Wel, dat wordt voorbereid allereerst door het gebed. Dan zien we Jozua en de oudsten. Zodra die tijding van de nederlaag komt, zien we Jozua met de oudsten naar het heiligdom gaan. En dan zien we ze bidden tot God. Dan buigen, zo stond er in vers 6, voor de ark van de God van het verbond. Voor de zetel van de Allerhoogste. Daar God zoeken, daar God aanbidden. O, Jozua had zich ook tot die spionnen kunnen wenden en kunnen zeggen, waarom hebben jullie ons verkeerd advies gegeven? Hij had tegen die soldaten kunnen zeggen, die gevlucht waren, waarom ben je niet dapperder geweest? Nee, Jozua weet dat hij naar een ander adres moet. Hij moet boven de dingen van beneden uitzien en hij moet naar God, want hij beseft het. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Ziet u dat niet in de houding die hij aanneemt, waarvan we lezen dat die houding getuigt van droefheid. Zijn kleren zijn gescheurd, stof heeft hij op zijn hoofd geworpen. In het besef dat God vertorend is, en als we dat beseffen, gemeente, wie zou niet wenen? En als Jozua bidt, dan neemt hij ook de houding van ootmoed aan, staat niet rechtop. Is geen zelfgenoegzaam mens weer, maar de machtige Jozua, de generaal van het leger, ligt met zijn gezicht in het stof. En dan bidt hij, tot aan de avond, zo staat er. Dat zal best een aantal uren geduurd hebben. En toen er niet direct antwoord kwam, bleef Jozua en bleven de oudsten van Israël worstelen en sterk aanhouden in het gebed om een antwoord van de Heere. En dan dat gebed zelf. Het was geen volmaakt gebed. Jozua was ook geen volmaakt mens. Jozua was ook fout geweest. Door niet eerst de Heere te raadplegen voordat hij zijn plannen maakte om de veldtocht tegen Ai te beginnen. Jozua is ook maar een mens met een klein beginsel van de gehoorzaamheid. En aan zijn gebed ontbreekt dan ook nog wel het nodige.
Want zijn gebed in vers 7 herinnert aan de opstandige klachten van Israël in de woestijn. Waarom zijn we ooit hier gekomen? Toch is het een gebed uit een gelovig hart. Weliswaar een hart waarin zoveel zonden overgebleven zijn. Maar toch een hart dat door de Heere veranderd is en dat een gelovig hart mocht worden. En dat laatste blijkt wel uit de verse 8 en 9. Wat zal ik zeggen, zegt Jozua, Heere, ik weet er nu ook geen raad meer op. Ik weet niet eens wat ik zeggen en wat ik bidden moet. Maar, en dan komt hij bij dat laatste waar ik het zo pas al op over gehad heb. Dan komt hij bij dat pleidooi, dat God zijn eigen naam toch zal hooghouden. En dat hij de naam des Heeren niet zal door het slijk laten halen. Israël staat wel schuldig. Maar Heere, zorg gij voor uw naam. En laten de heidenen u niet smaden en uw naam niet vertreden. Die naam, daar gaat het Jozua om. Die naam die tenslotte de naam van de Heere Jezus Christus is. En wat is dat verschrikkelijk als de naam van de zaligmaker gelasterd wordt. Vanwege de zonde van het volk dat naar die zaligmaker genoemd is. Als zij die zich Christen noemen, de oorzaak ervan zijn dat de vijanden niet die christenen, maar Christus denken te kunnen smaden en honen. En dan ligt de toepassing weer voor de hand. Jozua en de oudsten bidden, want er is nood. Er is grote nood. En als er grote geestelijke nood is, dan is het de eerste taak van de leiders van dat volk en van die gemeente om voorbeden te doen. Dan is een kerkenraad niet klaar met het nemen van een besluit, hoe dramatisch ook en hoe ingrijpend in het leven van de gemeente. Dan zijn ouderlingen en diakenen en predikanten niet klaar als zij de gemeente een boodschap meegeven. Daar en daarom kunnen we geen avondmaal vieren. Maar dan is het de taak van Jozua en van de oudsten om op hun aangezichten te liggen. En dringend en aanhoudend en in waarachtige verootmoediging de Heere te smeken. Dan is het hun taak en roeping om naar de ark te gaan, naar het verzoendeksel, naar de troon der genade. Zoals Jozua, zoals Daniel, zoals Nehemia, zoals Ezra deden. Om voor het volk in nood, voor het volk waar de toorn Gods opdrukt. In verootmoediging te bidden, Heere, genees ons nog. Heere, herstel ons nog. Maar niet alleen is het de taak van de leiders, wel in de eerste plaats hun taak. Maar het is ook de taak van de hele gemeente. En zeker van alle die bidden geleerd hebben. Dat ze op de knieën gevonden worden. En dat ze met eerlijke smart en met eerlijke verootmoediging voor de Heere. En met hartelijke aanhoudend smeken. De Heere bidden om genade. Om waarachtige bekering. En dan met name die beden. En dat moet ons het meest aangrijpen, gemeente, denk ik. Die beden dat God zijn naam zou willen hooghouden. De naam die wij onteren. Ja, daar moet er nog meer gebeuren dan alleen dat gebed. Jozua 7, het vervolg, laat dat ons wel zien. Maar dat gebed is de voorbereiding. Op de reiniging. Op de zuivering. Op de heiliging van het volk. Denkt u dat u met deze dingen niks te maken hebt? Denkt u dat dat allemaal niet zo hard nodig is? Denkt u dat we toch wel rustig door hadden kunnen gaan en dat volgende week die avondmaalstafel er best had kunnen staan? Leeft u in onverschilligheid? Bent u vreemdeling voor God? Hebt u geen sprekend geweten? Er is maar één weg. Ik denk aan de meerdere Jozua, aan de Heere Jezus Christus. Ik denk aan zijn gebedsleven. Zijn komst in het vlees mogen we straks weer gedenken. We leven in de adventstijd. Hij kwam ook als de voorbidder van zijn volk. En bij hem en in zijn gebedsleven waren geen onvolkomenheden, zoals ze zelfs bij Jozua nog te vinden waren. Maar zie hem dan, bij zijn komst in deze wereld en bij zijn verblijf in deze wereld, als die voorbidder voor zijn volk. Zie hem worstelen in Gethsemane. Zie hem als de schuld overnemende borg. Voor al de zijnen. Voor allen die in boetvaardigheid tot hem vluchten. Maar zij die dat weigeren. En zij die hun zonde blijven goed praten. En zij die zonder waarachtige bekering voortgaan. Zij hebben geen deel aan hem. Zij zijn niet begrepen in zijn voorbeden. Hun schuld ligt op hun rug, niet op de zijne. Maar zij die een waarachtige verootmoediging des harten beleiden, wat we met onze psalmen vandaag gezongen hebben en nog zullen zingen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En zij die zo met een geweten dat hen aanklaagt, vanwege welke zonde en ongerechtigheid dan ook, en vanwege welk Babylonisch overkleed dat ze in de kast hebben hangen en dat al lang verbrand had moeten zijn, en vanwege welk geld of goud of zilverstuk dat zij hebben, maar dat de Heere toebehoort, hun hart, hun tijd, hun talenten of wat dan ook. Zij die in de schuld komen voor de Heere, zij mogen weten dat er één voor hen geworsteld heeft, die meer kon dan Jozua, de Heere Jezus Christus, die de schuld van zijn volk op zich genomen heeft en die met zijn bloed betaald heeft. Maar daar kunnen we zomaar geen misbruik van maken, gemeente. We kunnen van dat bloed van Christus niet zomaar zeggen, oh, dat is voor onze zonde gestort, en dan maar doorgaan in de zonde. En dan maar verder gaan op de weg van het kwaad. En dan maar onze verkeerde dingen goed praten. Dat is ook de naam des Heren onteren en lasteren. Maar die de naam van Christus noemt. Sta af van alle ongerechtigheid. En als we het niet doen. Als we de Zoon van God ongehoorzaam zijn, dan blijft de toorn Gods op ons. Amen. We zingen Psalm 130, het eerste en het tweede vers.
Heere Jozua zei het in zijn gebed, toch Heere, wat zal ik zeggen? Een mens kan wel eens zo ver komen dat hij het eigenlijk niet meer verwoorden kan ook. De vraag van de verlegenheid, wat moeten we zeggen, Heer? Daniel zei, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze rechters. Heere, wij moeten het u belijden dat wij ook zo in de beschaamdheid voor u treden. Als wij horen, lezen, als de kranten ons erover informeren en als andere berichtgevingen het ons ook doorgeven en vertellen, wat er allemaal tegen ons en tegen onze gemeenschap en tegen individuen in onze gemeenschap de berde gebracht wordt. Als wij horen, Heere, hoe wij zelf als gemeenschap aangeklaagd worden. En als het gevolg daarvan is dat uw naam ook nog onteerd en gelasterd wordt. Wat zullen wij dan zeggen? O God, we willen u ootmoedig bidden. Wat Jozua bad, wilt gij dan zelf niet voor uw naam opkomen? En wilt gij ons ook geen genade geven om het kwade uit ons midden en uit ons leven weg te doen? En om waarachtig in de vreze des Heren te mogen gaan wandelen en u de Heren toe te behoren en in oprechtheid u te dienen? Niet in naam, want wat zegt dat? Maar in waarheid en in oprechtheid. O God, we belijden schuld en mogen we het allen heel persoonlijk doen. En al hebben wij part nog deel aan bepaalde zonden. Trouwens, wie zal dat nog een keer kunnen zeggen ook. Maar dan hebben we nog zoveel ander kwaad. En dan woont er nog zoveel andere verdorvenheid in ons. En dan hangen onze kasten nog vol met van die overkleden die al lang verbrand hadden moeten worden. En dan hebben we al zoveel dingen voor onszelf gehouden die u de Heere toebehoorden. O God, wat hebben we alle reden om ons te verootmoedigen. En dan hoeven we niet te kijken naar een paar mensen wier namen of initialen in de krant stonden of staan. Maar dan zijn wij allen van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En dan hebben wij er ook voor gezorgd dat onze jonge mensen met een veel te ruim geweten opgevoed worden. Zodat ze straks in het leven, als zij verantwoordelijkheden dragen, niet eens meer beter weten. O God, bekeer ons. Bekeer ons tot u, de levende God. En vergeef ons onze zonden. En laat er een andere geest mogen werkzaam zijn. De geest die heilig is. De geest die heilig maakt. De geest die aan u verbindt. De geest die genade verheerlijkt. De geest die tot Christus doet vluchten. Met een verbroken hart. De geest die op hem doet hopen. De geest die achter zijn bloed doet schuilen. Die geest die dat bloed van Christus dierbaar en noodzakelijk maakt. Die geest die ons begeerte schenkt naar hem die gekomen is in de volheid des tijds. Om de schuld zijns volks uit zijn boek te delgen. Maar om ook de geest, de heilige geest der bekering te verwerven en uit te zenden. Heere God van alle genade, verzoen onze zonden. Vergeef ons ongerechtigheden en wees ons als gemeente, wees ons als burgerlijke gemeenschap nog genadig en goed om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 20, het vijfde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.